Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Voor de vierde keer in een half jaar tijd is Donald Trump aangeklaagd. Het lijkt al bijna routine, maar deze vierde is explosiever dan de drie vorige, vertelt buitenlandverslaggever Marijn de Waal. Weet Trump ook deze aanklacht in zijn voordeel te keren of loopt hij nu echt een risico?
Ik kwam dinsdagmiddag aan in Atlanta, hartje downtown. Daar staat het rechtsgebouw van Fulton County, de gemeente waar Atlanta, de grote stad van Georgia, in ligt. En daar was het eigenlijk inmiddels al bijna gebruikelijke mediacircus te zien wat neerstrijkt als Donald Trump wordt aangeklaagd in een staat. Nou, je ziet dan allemaal journalisten, vooral van de televisie natuurlijk, die moeten eindeloos hun stand-uppers doen onder partytenten, want de zon brandt behoorlijk fel hier. En die zijn erg verveeld, want er zal misschien nog wel dagen heel weinig te melden zijn. Maar die moeten toch elke uur eventjes vertellen van we staan hier en we zijn aan het wachten totdat ex-president Trump hier ingerekend gaat worden, voorgeleid gaat worden en waarschijnlijk weer vrijgelaten gaat worden. Dus ja, de spanning die gaat hier toenemen in opmaat naar zijn voorgeleiding. Atlanta, Georgia in het algemeen zet zich wel schrap voor deze zaak.
Ja, Marijn, deze week is Trump opnieuw aangeklaagd in de staat Georgia deze keer, waar jij nu ook bent. Hoe ging dat precies?
Nou, Fannie Willis, dat is de hoofdofficier van justitie van Fulton County.
Thank you for joining us.
Die is al 2,5 jaar bezig met een onderzoek naar Trumps bemoeienis, hè, met die verkiezingsuitslag die hem niet zinde, waarin hij verloor. En Fannie Willis kwam met die aanklacht.
Charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state.
En wat vooral pikant eraan was, is dat ze zoveel mensen samen met Donald Trump aanklaagt. Nog 18 andere veronderstelde medeplichtigen.
Rudolph, William, Louis, Giuliani, John, Charles, Eastman.
En ze wil hen ook Mark aanpakken als een criminele organisatie.
Ja, dat klinkt behoorlijk stevig. Trump en zijn medewerkers die worden aangeklaagd onder noemer van een criminele organisatie. Hoe zit dat?
Ja, kijk, je hebt in Amerika de RICO Act. Dus dat is de Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Die is eigenlijk geïntroduceerd om de georganiseerde misdaad, hè, echt de maffia uit de jaren 70, aan te pakken. Daar heeft Georgia ook zijn eigen variant van. En die heeft zij aangewend om deze club mensen die volgens haar een soort criminele samenzwering vormde, aan te pakken. En Trump zelf nu te vervolgen.
I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender no later than noon on Friday, the 25th day of August 2023.
Dit is nu de vierde keer dat hij wordt aangeklaagd. De tweede keer voor zijn bemoeienis met de verkiezingsuitslag van 2020. En deze aanklacht is daarmee misschien wel de meest explosieve. Je kan ook zeggen een van de lastigere te bewijzen aanklachten misschien wel. Maar het is in ieder geval, als die hierop veroordeeld wordt, is het zeker de meest riskante. En er gelden ook hele zware straffen op de delicten die hem te lasten zijn gelegd.
Ja, jij zegt het al, het is niet de eerste aanklacht. We hebben er de afgelopen 6 maanden al een paar voorbij zien komen. Kan jij eens kort voor ons neerzetten welke aanklachten er nog meer tegen Trump lopen?
Ja, heel kort gezegd heeft hij nog 3 andere zaken die wel het vernoemen waard zijn. Er is er eentje die draait nog om de campagne van 2016, die won. In die campagne zou hij een veronderstelde minnares, een voormalige pornoactrice, omgekocht hebben of in ieder geval geld gegeven hebben om over die verhouding te zwijgen. Dat deed hij met geld uit zijn campagnekas. Dat moest een beetje weggemoffeld worden. Nou, daar wordt hij voor vervolgd in New York. Dan is er nog zijn omgang met staatsgeheime documenten. Die heeft hij in dozen enkele tientallen meegenomen naar Mar-a-Lago, zijn resort in Florida. Ook daar wordt hij voor vervolgd, onder meer de spionagewet. En dan is er nog het derde onderzoek, dat is van Jack Smith. Dat is een speciaal aanklager aangesteld door het ministerie van Justitie. Die overziet ook de aanklacht, eigenlijk waar Fannie Willis dus ook onderzoek naar deed, maar dan in verschillende staten, waar Trump probeerde die verkiezingsnederlaag van 2020 nog terug te draaien.
Die aanklacht die nu in Georgia is ingediend, hè, door die Fannie Willis. Hoe moeten we dat nou in verhouding tot die andere aanklachten zien?
Ja, kijk, deze aanklacht is in potentie misschien wel de meest gevaarlijke voor Trump. Het inzetten van die RICO Act maakt het ook heel pikant natuurlijk. Trump die terecht gaat staan als zijnde een soort maffiabaas. Het voordeel, in ieder geval voor justitie van deze wet, is dat je het hele netwerk in kaart brengt en oprolt. En dat doe je eigenlijk door onderop te beginnen. Dus je begint bij relatief kleine vissen. Die probeer je te intimideren met van, nou, u kunt zoveel jaar de cel in gaan hiervoor. Wilt u niet getuigen tegen degene boven u? En zo werk je langzaam maar zeker omhoog naar de hoogste baas. En dat is in dit geval de ex-president van de VS.
Wat is er nou zo specifiek in Georgia gebeurd dat deze staat deze zaak op deze manier aanpakt?
Het begint eigenlijk allemaal met een telefoontje. En dat telefoontje, dat is eigenlijk al de dag nadat, of 1 of 2 dagen nadat het gepleegd was, door Trump meteen uitgelekt. Daarin belt Trump met de Secretary of State. Dat is eigenlijk de hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de verkiezingen in een staat. Dat is in Georgia Brad Raffensperger. En hij belt hem op en hij zegt, kan je die stemmen niet voor mij vinden?
So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. I think you have to say that you're going to re-examine it.
We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right.
Trump gebruikt eigenlijk dat telefoontje eigenlijk om dus een partijgenoot te vragen van, kan je eigenlijk niet de wet overtreden door wat te gaan rommelen met stemmen? Nou ja, die man wil daar niet op ingaan. En dan draait Trump het eigenlijk om. Dan zegt hij, nee, jij bent eigenlijk crimineel als je dit niet doet.
You know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk.
Het is voor jou echt een groot risico als je hier niet op ingaat. Dus hiermee wordt echt enorme druk op zo'n lagere bestuurder gelegd door de president van de VS. Van, wil je niet even voor mij de wet overtreden? Dat we daar audio van hebben, dat maakt toch wel dat je in ieder geval als hoofdofficier denkt, ik kan hier wel een zaak omheen gaan bouwen.
Dus Trump die zet eigenlijk rechtstreeks die Secretary of State van Georgia onder druk, hè, om die stemmen voor hem te regelen. Ja. Jij zei, er zijn ook een hoop andere mensen om hem heen nu aangeklaagd. Waar worden die dan van verdacht?
We hebben hoofdverdachte 1, dat is Donald Trump. Maar er is ook een hoofdverdachte 2. En dat zou je ze conciliëren kunnen noemen. Dat is Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Nationale held geworden na 11 september. Maar inmiddels enigszins verguisd, maar wel privéadvocaat ook van Trump in de nasleep van die presidentscampagne. En hij biedt aan om ook in Georgia die verkiezingsnederlaag nog terug te gaan draaien voor zijn baas. En dat doet hij onder andere door met een complottheorie aan de haal te gaan die na de verkiezingen gaat circuleren op internet. Die is afkomstig van een livestream uit het stemmetelbureau hier in Atlanta.
Look at this new surveillance footage we'll be showing you. Mysterious suitcases.
En daar zitten op verkiezingsdag twee vrouwen naast elkaar de stemmen te tellen. Dat zijn uitzendkrachten die daar gewoon een baantje hebben. En die geven iets aan elkaar door, is te zien in dat fragment uit die livestream.
All right, look closely at your screen.
Complotdenkend rechts Amerika, die gaat daarmee aan de haal. Die zegt, daar is iets gebeurd. Daar moet een USB-stick aan elkaar zijn. Die geven die vrouwen aan elkaar door. Daar staan duizenden extra stemmen voor Joe Biden op. Later wordt ook gezegd, ze worden geschoven met koffers vol stemmen.
Several large mysterious suitcases, yeah, they believe filled with ballots, were rolled out from under a table. Watch for yourself.
Dus er wordt een heel complottheorie, hele samenzwering wordt daar verzonnen over deze twee vrouwen. En Rudy Giuliani besluit, daar gaan we geloofwaardigheid aan hechten.
How can they say there's no fraud? Look at that woman. What could have taken those ballots out? They look like they're passing out dope, not just ballots. It is quite clear they're stealing votes.
Kijk maar hoe stiekem ze deden, alsof ze een beetje drugs aan elkaar doorgaven, maar het was een USB-stick. En uiteindelijk blijkt het allemaal onzin te zijn. Die vrouwen gaven elkaar gewoon een snoepje door. En die koffers waar ze die stemmen ook nog in zouden hebben gepropt, die bleken gewoon de normale gebruikelijke dozen te zijn waar op verkiezingsdag de stemmen in worden opgeslagen. Dus dit was allemaal onzin. Maar deze vrouwen kregen doodsbedreigingen.
A lot of threats, wishing death upon me. Telling me that, you know, I'll be in jail with my mother.
Zij hebben ook later, vorig jaar hebben ze een hele indrukwekkende getuigenis gegeven aan de 6 januari commissie van het huis die onderzoek deed naar de kapitoolbestorming.
I've lost my name and I've lost my reputation. I've lost my sense of security.
En ja, deze vrouwen zijn niet alleen geïntimideerd, maar ze vertellen daar en met doodsbedreigingen te maken gehad, maar hun hele leven is kapot gemaakt.
I haven't been anywhere at all. I've gained about 60 pounds. It's affected my life in a major way. In every way. All because of lies.
Hoe wordt er daar nou gereageerd op die rechtszaken, met name onder Republikeinen?
Ja, kijk, dat moet ik nog gaan uitzoeken. Ik ben net geland. Maar wat we wel zagen is dat bijvoorbeeld de gouverneur, is een Republikein, Brian Kemp, die ook trouwens onder enorme druk werd gezet door Trump, lazen we weer in de tenlastelegging. Maar ook een vice-gouverneur en de Secretary of State, die zeggen allemaal van ja, heel goed dat dit gebeurt. En want er is hier gewoon een criminele organisatie aan het werk geweest. En laten we alsjeblieft vooruitkijken. Als wij als partij willen blijven winnen, of weer willen winnen, dan moeten we afscheid nemen van Donald Trump. Maar veel andere rivalen van Trump, die ook hun vinger hebben opgestoken voor de Republikeinse presidentsnominatie, in ieder geval de meest kansrijke, volgens de peilingen dan, die durven geen afstand te nemen van Trump. Hè? Maar daaruit zie je dus dat die kandidaten enorm op eieren moeten lopen. Aan de ene kant willen ze Donald Trump verslaan in die race. Aan de andere kant zien ze ook, het grootste deel van de Republikeinse kiezers is nog steeds heel gecharmeerd van deze ex-president. In ieder geval is het voor hun een hele lastige spagaat. En je ziet de paar kandidaten die wel echt fel tegen Trump durven in te gaan, ja, die komen amper omhoog in de peilingen. Dus ik geef het je te doen als Republikeinse rivaal van Trump. Ja.
Ja, het duurt nog anderhalf jaar voordat de verkiezingen daadwerkelijk daar zijn. Hè? November 2024 staan die gepland en de campagne is echt al in volle gang, mede dankzij deze rechtszaken. Hoe reageert Trump eigenlijk zelf op al dit spel rondom hem?
Ja, kijk, in de dagen voorafgaand aan die nieuwe tenlastelegging in Georgia zat hij alweer druk te twitteren. Of in ieder geval niet te twitteren, maar op zijn eigen sociale medium Truth Social. En dat wordt natuurlijk door alle Amerikaanse media weer rondgepompt. En ja, wat hij dan eigenlijk doet is de rechter aanvallen in de zaak en de aanklager. En zeggen dat die zelf politieke ambities hebben en hem daarom vervolgen. natuurlijk dat het inderdaad een heksenjacht is van links om hem nog uit het Witte Huis te houden. Dus hij brengt de hele rechtsgang eigenlijk in opspraak. En vervolgens gebruikt hij die telastleggingen ook om zijn achterban te mobiliseren. Hè. Want hij zegt, ze zijn achter mij aan, maar eigenlijk zijn ze achter u aan. En ik ben de enige die daar nog tussenin staat. Hè. Ik ben de enige die nog kan zorgen dat u straks wakker wordt in een soort extreem linkse politiestaat, waar elke rechtse Amerikaan moet vrezen voor vervolging als hij zijn mening geeft, zeg maar. En dat is nu zijn retoriek. Dat is duidelijk waar hij de campagne mee in wil gaan.
Our enemies unleashed an army of rabid left-wing lawyers, corrupts and really corrupt Marxist prosecutors. These are dishonest people, bad people.
En hij zegt ook, ja, laat er nog maar een paar doorkomen, weet je wel. Dan winnen we alleen nog maar makkelijker de verkiezingen.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment and this election is closed out. Nobody has even a chance.
Hij lijkt er zelfs een beetje mee te spotten als je dat zo hoort. Toch is het niet helemaal risicoloos volgens mij, hè, zo'n aanklacht. Er kan echt een serieuze straf uitrollen voor Trump.
Ja, maar ik denk dat hij het wel echt serieus moet gaan nemen en zal gaan nemen. Want zeker in Georgia bijvoorbeeld staan er op een paar delicten staan er minimumstraffen van toch 7 jaar gevangenis. En als hij daar schuldig wordt bevonden, ja, dan moet hij gewoon de cel in. Er wordt vaak gezegd. Trump heeft een wens om weer president te worden. Hij doet voor de 3e keer een gooi naar het presidentschap. Om in het Witte Huis te raken. Maar vooral ook om zo uit de cel te blijven. En dat zit zo. Als je president wordt, dan kan je jezelf misschien wel gratie verlenen. De grondwet zou daarin voorzien. Daarnaast benoemt de president de minister van Justitie. Die ook de hoogste baas van het OM is in de VS. De Attorney General. En die kan alle federale zaken tegen Trump misschien wel stil laten leggen. Als die loyaal is aan zijn baas. Het probleem is, Fannie Willis is geen federaal aanklager. Zij is aanklager in Fulton County. Zij is gekozen door de kiezers hier in Atlanta. Dus daar heeft zij verantwoording aan af te leggen. Haar zaak, die ze nu heeft ingediend, die kan Trump, ook al zou die weer president worden, op geen enkele manier zomaar stilleggen.
En stel nou, Marijn, dat hij daadwerkelijk veroordeeld gaat worden. Het is een beetje koffiedik kijken, we weten dat natuurlijk allemaal nog niet. Maar wat voor reactie denk jij dan dat dat teweeg zal brengen in Amerika als Trump daadwerkelijk de cel in moet?
Ja, geen idee. Ik bedoel, we hebben bij de kapitoolbestorming van 6 januari gezien in 21... dat zijn achterban inderdaad te mobiliseren is tot geweld. Kijk, we krijgen misschien wel een voorproefje hiervoor te zien in Atlanta de komende week. De verdachten in de zaak van Fannie Willis hebben tot 25 augustus om noon om zich te melden. In de sheriff hier in Atlanta, die heeft gezegd geen voorkeursbehandeling voor niemand niet. We nemen je een mugshot, dus we nemen je arrestantenfoto. En wat ook zo is in hier in Atlanta, je wordt altijd eventjes ingerekend in het huis van bewaring. Ja, de sheriff heeft in april gezegd, dat gaan we ook met deze verdachte doen. Geen idee wat er gebeurt als er inderdaad Trump letterlijk een tijdje, al is het maar een half uurtje, achter de tralies wordt gezet. Maar het is allemaal onbekend terrein waar de VS zich op gaan begeven. Dat is wel duidelijk. Ja.
Feit is dat Trump zich voor 25 augustus noon, hè, halverwege de dag, gemeld moet hebben in Georgia. Hoe ziet de rest eruit? Ik bedoel, wanneer kunnen we het eerste echte proces verwachten, de inhoudelijke behandeling?
Ja, dat is allemaal heel onduidelijk. Kijk, Trumps advocaten die zullen gewoon eindeloos proberen te traineren en uitstel te vragen. En rechters te wraken, overplaatsing naar andere districten. Misschien wel naar het federaal niveau te laten tillen. Ik ben wel eens in één nachtje mocht ik van de krant in een Trump resort slapen in Florida. En dan krijg je je sleutels, je kamersleutels. En die zitten in zo'n kartonnen mapje. En aan de binnenkant van dat mapje staat een slogan van Trump en die luidt never settle. En dat is ja, wat hij altijd heeft gedaan. Dus deze man is zijn hele leven al aan het procederen. En, alleen ja, het wordt wel steeds ernstiger waar hij mee te maken heeft.
Dankjewel, Marijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.